Mooi om hier te zijn. Vanmorgen uit Zwolle vertrokken. Daar woon ik al sinds 11 jaar. Voorheen woonde ik in Veenendaal, daar 43 jaar gewoond. Dus ik word 55, 9 mei. Maar behalve de geboorte uit mijn moeder, door mijn vader ingezet ooit. Ben ik nog een keer geboren. En die was nog veel mooier. Dat was zo gaaf. Dat was in 1984. Toen was ik 21. En ik kreeg zo wat verkering met een meisje die wel eens naar Youth for Christ ging. Wat van hoort? En dat waren van die rare gelovige mensen. Maar ze hadden iets in de ogen branden waarvan ik dacht, wow. En ze hadden aandacht voor elkaar waarvan ik dacht, wat? En het bracht mij eigenlijk terug naar de tijd dat ik zelf als klein jongetje zo proefde hoe bij ons in de familie, was met name de familie van mijn moeder, want daar was echt gewoon vrede en aandacht en liefde voor elkaar. In het gezin van mijn vader, zeg maar de familie van mijn vaders kant, was het allemaal vele malen moeilijker helaas. En ik proefde dat bij die lui van Youth for Christ daar, in Veenendaal, in die toen nog zo hetende koffiebar. Koffieshop, koffiebar. Maar ze hadden niks met koffieshops, maar wel met de Heer Jezus. What's in the name, precies. Maar het mooie was wel inderdaad dat ze hebben mij zo getriggerd. En ik was ooit aan het handje van mijn oma tot ongeveer mijn 7e naar de gereformeerde Bondskerk geweest in Veenendaal. Daar stond een hele grote, zware dominee, minstens zo groot en zwaar als ik. Toen nog niet natuurlijk, maar vandaag de dag dan, moet ik zeggen. En die man die heeft mij zo bang gemaakt voor God, dat was niet normaal. En al heel gauw zei ik van nou, ik ben bang voor die dominee, maar ook voor waar hij het over heeft. En al heel gauw ben ik niet meer aan het handje van mijn oma meegegaan, maar als ik dan wel bij mijn oma logeerde, bleef ik gewoon bij opa. Want opa bleef ook thuis, want die voetbalde vroeger op zondag, dus die ging niet naar de kerk. Ja, dat is wat. Maar het mooie is dat uiteindelijk ik daar bij die mensen van die koffiebar, uiteindelijk in een tent, het mirakel, ook van Youth for Christ, die dan regelmatig in Nederland werd neergezet om daar door middel van muziek het evangelie te verkondigen, dat ik daar hoorde dat niet de God deze God was. Pas op, ik zie alles wat je doet en als het me niet bevalt, dan trap ik je in de hel. Maar dat deze God, waar zij het over hadden, de Heer Jezus Christus, dat die de alleronderste weg was gegaan. En dat waar wij zo'n verscheurd en kapot leven leiden, hij in die verscheurdheid en in die gebrokenheid, en letterlijk in dat kapotte leven van ons is komen te staan. Is gaan leven. En daar een heel ander geluid heeft laten horen. Van een God die lief heeft. En van een God die bereid was om de onderste weg te gaan. En zo deed hij dat zelf ook. Hij die God was, waste de voeten van zijn vrienden. Hij die God was, ging de onderste weg ten koste van zichzelf uiteindelijk. En gelukkig, ja, dat jij Nikai begon met Genesis, is daar uiteindelijk, na die verschrikkelijke zondeval, is daar het moment geweest dat we ook gezongen hebben, hè? It is finished. Het is volbracht. Dat is gekomen. En vanuit die weggaande, heeft hij zichzelf vereenzelvigd met ons mensen. Moet je je voorstellen, de schepper van hemel en aarde heeft ons eerst gemaakt. En vervolgens is hij geworden als wij. En dat is onvoorstelbaar. Mens geworden zoals wij. Niet normaal. Wat een raar geloof hebben we eigenlijk. Onvoorstelbaar. En ik kan me wel voorstellen dat heel veel mensen dat niet pakken. Dat heel veel mensen dat niet snappen. Dat moet je op de een of andere manier geproefd hebben. Dat moet je op de een of andere manier in je systeem zien te krijgen. En dat is bijna niet te doen. Dat moet van binnen ergens gaan gebeuren. Dat moet van binnen iets gaan geboren worden. Nou, en dat is op dat moment ook daar gebeurt bij mij, want ik liep 3-4 weken lang vanaf die tijd dat ik met die mensen sprak door de bossen van Veenendaal te roepen: God, als u dan bestaat, laat u zelf dan zien. Ik snap er niks van. En enig moment zit ik dus dan in Veenendaal in de regenboog, meegevraagd door de zoveelste club van Youth for Christ, mensen die zeiden: nou, dan ga je toch een keer met ons mee naar de kerk. Dan was ik al in allerlei verschillende kerken geweest en uiteindelijk daar in die regenboog was daar het moment dat het kwartje viel. En dat de voorganger sprak over Psalm 23, maar nog steeds mijn lievelingspsalm. En dat een schaap, soms zeg maar even van het padje af is, om het zo maar te zeggen. En dat hij dan even een stukje verderop is dan de kudde en dan de herder. En dan heeft die herder die heeft zo'n staf en daar zit dan een gaatje, zo'n kuiltje, dat noemen ze ook wel een jatte. En dan doet hij daar een stukje modder of steen in. Dan gooit hij dan die billen van de schaap en dan denkt dat schaap, het schaap. En dan denkt dat schaap, oh, wacht, ik moet die kant op. En dan, ja, en zo voelde ik dat ook bij mij daar. En de liefde die ook daar was. En op een gegeven moment zei hij van nou, een hond of een kat, die raken nog eens een keer de weg kwijt. Maar die komen wel weer terug, maar een schaap nooit. En toen dacht ik, ja, ik voel me wel zo'n soort schaap. Ik voel me wel zo'n soort schaap. En uiteindelijk zegt hij, ik stop niet met de preek. Die hoort u nog wel een keer, hebben we nooit meer gehoord achteraf. Ik ben daarna nooit meer weggegaan uit die gemeente. Elke zondag daar gezeten. Maar ging hij bidden. En toen bad hij, Heer Jezus, dank u wel dat we met onze zonden en onze sores bij u bij het kruis mogen zijn. Daar waar u hebt uitgeroepen, het is volbracht. En zo hebt u ons vergeven. Vader, vergeef het hem. En zo hebt u ons weer aan uw hart en aan het hart van de Vader teruggebracht. Dat is eigenlijk wat de boodschap was op dat moment. En toen zei ik, nou Heer Jezus, als dat dan zo is, en als ik dan daar bij dat kruis moet zijn blijkbaar, hier ben ik. Nou en toen kwam het binnenzetten. Ik herinner het me als de dag van gisteren. Dat is echt zo onvoorstelbaar. Zo'n onvoorstelbare verandering geworden. En het mooie is dan dat je op weg gaat. Want ja, dan ben je wedergeboren. En dan heb je de Heilige Geest ontvangen op een gegeven moment. En dan moet je dat iedere dag zien te ontvangen, die Heilige Geest. Want de wedergeboorte is maar een momentopname. En dat gaat je hele leven door. Word je veranderd en veranderd en veranderd. Langzaam maar zeker meer wordend zoals God dat bedoelt. In zijn puurheid waar we over gezongen hebben. In zijn aanvaarding voor ons, van ons. In zijn liefde voor ons, waarin hij ons tot volle bloei wil brengen. Hoe gaaf is dat? Fantastisch. En dan moet je nog heel veel gaan leren. En dat leren, dat heb ik... Nou, ik ben nogal hardleers, zeg maar. Nogal erg hardleers. Zegt mijn vrouw ook altijd. God spreekt trouwens heel vaak tot mij. Ze heet Gwenda, zeg ik altijd. Ze heet Gwenda. Zo heet mijn vrouw dus. Ik ben inmiddels bijna 30 jaar getrouwd. En onze kinderen, Dennis, Christy en Maiko, zijn 23, 21 en 19. En zijn ook allemaal met geloof bezig. De een wat meer vechtend dan de ander. Meer in vrede misschien is. Maar dat is gewoon heel mooi om te zien. En Gwenda, mijn vrouw, die was kinderwerkcoördinator in de VEZ. Waar ze, nou ja, een soort van hoofd van een basisschool is, zeg maar. 400 vrijwilligers, 1000 kinderen tussen de 0 en de 12. Het is een hele club, maar ook een hele verantwoordelijkheid. En dat heet dan zegen. Maar daar heb je veel genade voor nodig. Maar het is prachtig om dat te mogen doen. En om te zien ook hoe onze eigen kinderen daarin zelf hun eigen weg zijn gegaan. En hoe zij ook gewoon op hun plek zullen komen. Dat zie je gewoon. Dat vind ik mooi. Hoe zij ook gewoon meer en meer tot bloei komen. Hoe zij ook bij de schaamte en de schuld soms wegkomen. Bij de verlamming die misschien ik wel door mijn moeite zelf ook in hen heb ingezet. Als het ware. Waarin ik soms nog merk hoe mijn eigen dochter, ik ben 5 jaar burn-out geweest, 6 jaar burn-out geweest, hoe mijn eigen dochter soms nog niet aan mij, zeg maar, hulp durft te vragen. Omdat ze denkt, nog steeds, is heel lang geleden, dat ze te veel is. En dan ga je weer een weg waarin je nieuwe momenten maakt met elkaar. Dan ga je weer een weg waarin je nieuw leert leven, nieuw leert denken. En waarin je met elkaar verbonden gewoon weer tot een stukje herstel komt. En dat is zo mooi. Zelf heb ik in die burn-out periode en vanuit die burn-out periode vooral dit geleerd. Ik heb geleerd om te leren regeren met mijn denken over mijn gevoel. En dat was wel mooi. Dat was wel echt winst voor mij. En daar wil ik vanmorgen ook met jullie over spreken. Om te kijken van wat is de werkelijkheid van ons denken. Dus als je de eerste op wil zetten. Ik heb geen ding gekregen, dus jullie klikken neem ik aan. Klopt dat? Oké, prima. Ons denken, in ons denken zit, nou ja, heel veel van wat ons leven beheerst. In ons gevoel ook. Dus daarom is de kunst om daar een goede balans tussen te vinden enerzijds. Dat je niet altijd maar door je gevoelens gedreven wordt. Maar dat je met je denken daadwerkelijk ook gewoon Gods denken en Gods plannen en Gods wegen gaat en gaat bedenken. En gaat geloven. Nou, dat staat dan ook in Romeinen 12. De eerste is even deze. Wordt dan hervormd. Nee, even terug. Oh, die gaat snel. Nee, ja, Word dan hervormd, dankjewel. Door de vernieuwing van uw denken. Nou, word dan hervormd, dan weet ik niet of ik jullie dat moet vragen om dan weer terug te gaan naar de hervormde kerk. Maar daar gaat het niet over. Daar gaat het niet over. Het gaat dus om dat je verandert. Dat je patronen in je leven veranderen. Van schuld en schaamte naar vernieuwing, naar vrijheid. En dat je hem meer gaat geloven dan je omstandigheden of dan je eigen gevoel. En dat je voor jezelf gaat bepalen wat er ook gebeurt. Ik volg hem. En ik geloof hem. En ik geloof de waarheid van dit woord. Want dan zul je gaan zien dat je leven gaat groeien. En dat is fantastisch. Dan kom je tot bloei. En dan ga je ontdekken dat er overwinning is. Te midden van de gebrokenheid. Hè? Want het is niet zo dat je dan zeg maar de hemel inspringt. Het is niet zo dat het dan echt geweldig, zegenrijk leven is. Maar het is zo dat je dan te midden van de gebrokenheid kunt staan. En weet dat hij bij je is. Waarom? Omdat hij ook in de gebrokenheid stond. Maar dat hij een weg weet die maakt dat je niet bitter wordt. Dat je je niet hoeft te schamen. Dat je niet hoeft te kijken wat je niet allemaal hebt. Dat ene punt van 9 tot 10. Dat je niet hoeft te verliezen constant. Maar dat je iemand mag zijn die zijn eigen moeite erkennende en proevende toch God en de naaste lief kunt als jezelf. En daar draait het volgens mij om. En dat is ook het koninkrijk waar we over gezongen hebben. Het koninkrijk wat komt, dat komt eerst zeg maar van hem uit. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in hemel zo ook in mij. En vervolgens in mijn gezin. En vervolgens in mijn straat. En vervolgens in mijn dorp. En vervolgens in Nederland. Het koninkrijk wat komt, dat gaat niet om ons heen als het ware. Want onze God is een God van relatie. En onze God is de God die zegt, ik wil het met jou doen. Jij bent mijn instrument van liefde. Mag ik jou gebruiken om aan andere mensen te laten zien wie ik ben? En dat is zo mooi. Word dan hervormd door de vernieuwing van uw denken. Dat betekent dat wij zijn een soort van misvormd geraakt vaak door omstandigheden. Wij zijn misvormd geraakt door het wereldse denken. En dat is ernstiger dan dat je denkt, denk ik wel eens. Bij mezelf proef ik dat. Hoe erg ik eigenlijk ook gewoon denk zoals iedereen denkt. En hoezeer ik gewoon met de voeten in de modder staan, dat gewoon heb. En ik denk dat wij dat allemaal voor een heel groot deel herkennen. En dan is de kunst dus om dat te gaan omdraaien. En nou, vandaag is het natuurlijk hot, hè, omdenken. Ik denk dat de eerste die is gaan omdenken, dat was hij. Nee, dat waren wij. Wij zijn anders gaan denken als hij. En als je omdenken wil leren vandaag de dag, dan moet je bij hem zijn. Want hij is dé omdenker. Nou, daar wil ik met elkaar over nadenken. De volgende dia zegt, het koninkrijk van God is veel en vaak het koninkrijk van de omgekeerde wereld. De omgekeerde wereld. Net anders dan dat wij die in deze wereld wonen. En we kunnen wel zeggen van ja, de wereld. Hè, dat hoor ik vaak zeggen. Hè? Ja, wij zijn gewoon onderdeel van die wereld. Hè? En laten we dat ook gewoon doen. Maar dan vanuit zijn denken. En vanuit zijn houding. En vanuit zijn goedheid. Vanuit zijn recht en waarheid. Waarheid waar we over gezongen hebben. Laat die in mij zijn. De volgende dia zegt dan uiteindelijk de hele tekst. Romeinen 12. In dit geval NBV. Broeders en zusters. Met een beroep op Gods barmhartigheid. Vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en Gode welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Als wij komen vanuit de situatie van gebrokenheid, als wij komen vanuit de situatie van verscheurdheid, als wij komen vanuit schuld en schaamte, en als dan enig moment, onze Vader uit de hemel, in de hemel, van de hemel, heeft gezegd, ik ga mijn zoon naar de wereld sturen, om een mens te worden zoals zij, wij die de mens geschapen hebben, en waarvan we verlangden dat ze zo zouden zijn, zoals ik, zoals wij. En zo zouden leven met elkaar, zoals wij de Godhead, zeggen ze in mooi Engels. De drie-enige God, de Vader, Zoon en de Heilige Geest, met elkaar leven. In vrede en in goedheid en in gunnen. Gunnen is gunst, is ook genade. Dat is zo mooi. Dat dat daar bij hem is en dat hij zo onze levens bedoelde. Dat daar enig moment in de tijd een kruis is geslagen en een man aan het kruis is geslagen. En dat werd de grote verandering. De grote verandering. En ik hoop zo dat wij, en ieder van ons, die grote verandering kennen. Omdat we erin geloven. En geloven is niet alleen maar een paar zinnen opzeggen. Maar geloven is gewoon jezelf daarin volledig laten vallen. Vertrouwen. Dat is geloof. Erop helemaal je alles erop zetten. Dat is geloof. En dat je vervolgens ook gaat zien hoe dat mensen zal raken. Hoe dat andere mensen ook weer zal raken. Want het leven gaat door je heen stromen. De gezindheid vernieuwen. Ik zeg altijd gezindheid is een beetje een moeilijk woord misschien. Een beetje een soort van vorige eeuw. Maar dat is eigenlijk heel simpel te vertalen van met het woord waar heb je zin in. En als iemand mij iets aandoet, heb ik altijd even de zin om zo fixus, zeg maar, mijn vuist zo... Te denken, ik sla hem voor zijn hoofd. Bijvoorbeeld. Of als iemand mij uitscheldt en negeert, dan wil ik hem eigenlijk liefst tackelen. En dan zeg ik, nou weet je wel, hoe jij mij behandelt, zo zal ik jou ook behandelen. Dat is eigenlijk wat er het eerste bij mij opkomt. Of misschien wel juist bij jou niet, hè? Dat je denkt, van, nou als iemand mij iets aandoet, dan word ik heel stil. Ik en mijn klein hoekje, zeg maar. Dan word ik verlamd. Dat kan ook. Dat is bij ieder mens heel anders. Maar hier staat dan eigenlijk, word dan vernieuwd. Laat dan die gezindheid waar je zin in hebt op dat moment, waar je even in terugtrekt, laat dat anders zijn. Laat dat veranderd worden door het denken van hem. De volgende dia, die zegt, u moet dus uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. En dan staat er, hè, ik heb dat even ertussen gezet, puntje, om zo te ontdekken wat God van u wil. Namelijk wat goed volmaakt en hem welgevallig is. En het mooie is dan dat dat niet is van dat je daar naartoe moet reiken als het ware. Want ik moet daar ooit maar zien te komen bij het goede, het welgevallige en het volkomene. Ik zal het nooit halen, ik krijg nooit een team. Die heb je al. Die heb je al. Dat heet genade. Dat heet genade. En dat is zo mooi. Dat je dat gewoon mag pakken. Hè? Dat de tien, die is gekomen, zeg maar, doordat de Heer Jezus dat kruis voor die nul heeft gezet. En de kruis plus een leven wat verloren is, is een tien. En dat is zo gaaf. Ik geloof erin. En ik hoop dat jij dat ook kunt pakken. En dat je dan dus mag zien dat het goede, volmaakte en hem welgevallige, dat dat in jou gaat groeien. Want hij groeit in jou. Als je gelooft, dan, hoe je doet weet ik ook niet, maar als je gelooft, dan woont hij in jou. En hij woont daar om te blijven. Hè? In het Engels is wonen is to live. Where do you live? De Engelsen wonen niet alleen maar die leven ergens. Wij wonen gewoon ergens in Nederland. En als we geluk hebben, kennen we onze buren, zeg maar. Maar dat is geen leven. Maar hij komt bij ons wonen, in ons wonen, om daar te blijven, hè? Zolang wij hem daar willen laten blijven, denk ik wel eens. En hem de ruimte geven. Maar dan groeit hij in ons. En dat is zo mooi. En dan gaat hij, dat goede, welgevallige, dat volmaakte van hem, gaat hij in ons uitwerken. Wees dan volmaakt gelijk uw hemelse vader volmaakt is. Nou, ik kruip dan het liefst onder de grond. En dan denk ik, ja, dat haal ik nooit. Doe mij een beetje als Petrus. Kan ik nog eens een oor afhakken? Dat is toch veel makkelijker? Weet je wel? Nee, hij wil het volmaakte in mij uitwerken. En dan zijn er, als je dus gaat kijken naar hoe zit dat eigenlijk in de Bijbel, dan wil ik jullie daar even meenemen in het denken van twee verschillende personen. En ook in de houding van twee verschillende personen. En in de gezindheid van twee verschillende personen. Die ook herkenbaar zijn in de levens van mensen van deze wereld, ook in ons. Ook in mij. En ik denk, ja, misschien ben ik de enige die dat kan. Dus hervormd worden, zegt de volgende dia, is veranderen. Oftewel opnieuw als het ware je programmaatjes herschrijven. Soms heb je dat, hè? Dan moet je ergens een upgrade hebben, toch? Of een update, hoe heet dat? Telefoon, je laptop, dan moet ze nu een andere stap bij mij soms heel lang te draaien. Bij jou? Ja, die updates moeten allemaal 123, 122, weet je wel. Kan je nog niet aan het werk. En dat is eigenlijk ook bij ons zo. Wij moeten de rust nemen. Kan je nog niet aan het werk? Nee, ga dan maar gewoon even in die grazige weide bij die rustige wateren zitten. Om geüpgrade te worden. Om die updates te verwerken. Die hij jou vandaag misschien, vorige week zondag, misschien morgenochtend uit je bijbeltje van zelf gelezen. Misschien samen met Jos Douma. Misschien samen met Derek Prince Ministries, weet ik het. Er zijn er gewoon twee appjes die ik dan bijvoorbeeld heb. En dan ga ik daarover nadenken. Maar dan moet je wel gewoon even de tijd voor nemen. En die programmaatjes moet je laten herschrijven in je leven. Neem daar de tijd voor. Door de vernieuwing van uw denken. Dus ons denken moet veranderen. En als je dat in je denken, als dat zo sterk wordt in jou, als dat gelinkt wordt, zeg maar, aan je geest, de geest die in ons woont, daar heeft de Heilige Geest, heeft daar contact mee. En als ons, kijk, onze ziel moet behouden worden, maar onze geest moet sterk worden. Onze geest moet gevuld worden en van daaruit gaat het overstromen in onze ziel en gaat het overstromen in ons lichaam. En zullen wij mensen zijn die een gezindheid krijgen die is zoals hij is. En dat is mooi. Vernieuwing van je denken. De eerste persoon die ik aan je wil voorstellen staat in Jesaja 14. Hoe ben je, excuus voor de hele ouderwetse vertaling, maar ik vond het toch wel mooi. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen? Jij morgenster, zoon van de dageraad. Dat moet echt een fantastisch mens, een fantastische persoon, laat ik het maar zo zeggen, geweest zijn. De dageraad, de dag die begint, de kleuren aan de lucht. Oh, weet je wel, dat. Zoon van de dageraad. Hoe ben je ter aarde geveld? Overweldiger van de volken. Dat moet een machthebber geweest zijn. Overweldiger van de volken. Die had wat in zijn mars. En je zei bij jezelf, ik zal naar de hemel opstijgen, boven de sterren van mijn God mijn troon oprichten en zetelen op de berg van de samenkomst, zegt de volgende dia. En je ziet wel, hij komt van beneden, ver in het noorden. Ik wil opstijgen boven de hoogten van mijn volk, van de wolken, sorry, mij aan de allerhoogste gelijkstellen. Integendeel, in het dodenrijk word je nedergeworpen, in de diepste put. Hier is iemand die beschreven wordt door Jesaja als een machtshebber, als een geweldig, prachtig persoon die besloten had, ik wil meer. Een soort rupsje nooit genoeg, zeg maar. Ik vind het leuk hoor, om de dirigent van het hemelse koor te zijn, maar ik wil zelf die aanbidding. Dat is eigenlijk, als je ook Ezechiël daarbij leest, bijvoorbeeld geloof ik 28, dan zie je dat daar één van de drie engelen, je had Michael, Gabriel en licht, Lucifer. En de derde die heeft gezegd, ik wil zelf de aanbidding. Dat is deze, die wordt hier beschreven. En dat denken, dat zie je constant door de hele Bijbel heen. Dat zie je constant door de geschiedenis van de wereld heen. Dat zie ik of ik nou in Afrika ben, in Azië, in Amerika of in Europa of waar dan ook maar. Zie ik dat dit gebeurt. Rupsje nooit genoeg. Wij willen de macht, wij willen de aanbidding. In plaats van dat we dienstbaar zijn en de voeten wassen van onze vrienden. Ik zei al, hij kwam van beneden en hij wilde naar boven. Hè? Dat zie je dan ook. Hij gaat hoger en hoger. Boven de sterren van God mijn troon oprichten. En zetelen op de berg van de samenkomst. Waar dan de mensen verzamelen om te aanbidden. Ver in het noorden. Opstijgen boven de hoogte van de wolken. Mij aan de allerhoogste gelijkstellen. De volgende dia zegt dan. Zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Zegt Paulus in 2 Korintiërs 2 vers 11. Zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Dan heeft hij het over de tegenvoeten van God. De vijand van God. Die ook heel veel programma's in deze wereld heeft geschreven. En nog steeds schrijft. Waar wij onderdeel van zijn. Dus ook onze programma's zijn daardoor voor een deel geschreven. En wedergeboorte. En gaan van schuld en schaamte. En machtsmisbruik. Naar vrijheid en liefhebben. Dat is dit programma herschrijven. Dat is dat updates verhaal. Dat is upgraden vanuit de hemel. Daar gaat het om. Zijn plannen kennen we maar al te goed, staat er dan in de NBV. De volgende zegt, de macht van het kwaad, de bedoelingen van degene die tegenover onze Heer en God staat, zijn bedoelingen mogen ons bekend zijn. Ik weet niet wel of jij, hebben hier mannen nog in dienst gezeten ooit? Ik was afgekeurd, maar nog steeds trouwens. Maar. Sommigen hebben het. En dan had je volgens mij het handboek van de soldaat, of niet? En daar stonden heel veel strijdtips in, zou ik bijna zeggen. Maar je moest ook kennen de vijand. En de trucs van de vijand. En het beleid van de vijand. Je moest zorgen dat als je de oorlog wilt winnen, dat je weet hoe hij... Dat is eigenlijk net met voetbal. He, de Ajax Feyenoord of zo, weet je wel. Dan gaat de coach gaat goed kijken hoe Feyenoord altijd speelt. Om daarop te anticiperen. Nou, dus zegt de Bijbel, weet wat hij doet om daarop te anticiperen. Trap er niet in. Maar wees vaststaand. Psalm 52 is dat. Geef mij een vaste geest in mijn binnenste. Vaststaand in die geest die God wil voeden. Waar de Heilige Geest inkomt en inwoont. Waar het woord van God gesproken wordt en uitgewerkt wordt. Er zij licht, kaboom. En het was er. Dat. En bij ons gaat het dan helaas niet zo snel als met de schepping. Hij is met ons iets langer bezig. De tweede persoon die ik aan je wil voorstellen, die komt natuurlijk uit Filippenzen 2 vers 5. Het prachtig mooie soort van gezang. Filosofisch gezang. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Daar heb je hem, hè? Waar heb je zin in? Ik heb zin om Jezus te volgen. Waar heb je zin in? Ik heb zin om te worden als Hij. Dat is mijn gezindheid. Hij die de gestalte van God had, hij was gelijk aan God, hield zijn gelijkheid aan God niet vast. Kun je die dia nog even een keer opnieuw starten? Deze? Doe eens. Ja. Kijk, die komt van boven. Ja, ik weet ook niet, maar in één keer kwam die van boven. Hij nam er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, vers 8, volgende dia, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam bovenal geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel en op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Hij was gelijk aan God. En in de oude vertaling staat, hij heeft het niet als een roof geacht. Hij heeft het niet willen vasthouden. Hij is niet rupsje nooit genoeg. Hij heeft alles al. En hij kon het loslaten. En hij kon het zo erg loslaten dat hij alles losliet. En aan het kruis zijn handen spreidde om die spijkers heen. En dood ging. De God van alle leven ging dood. Kan toch niet? Maar hij heeft het gedaan. Hij was de God die zei, ik ga midden in die verbroken, in die gebrokenheid staan. Midden in die scheur staan. Daar waar de wereld kapot gaat aan verlies van bloed door van alles en nog wat. Geef ik het goddelijk bloed. En ga ik mijn zoon stellen. Als een keerpunt in de geschiedenis waarin hij heeft gezegd, het is volbracht. It is finished. Onvoorstelbaar. Wat een andersom verhaal. Wat een andersom verhaal tegenover, ik zal opklimmen. Boven de sterren van mijn God, ik zal aan God gelijk worden. En kijk maar eens om je heen hier en daar, ik ga maar geen namen noemen. Maar ik zie wel dat soort verschijnselen in deze wereld. Zeer regelmatig. En ik heb ook de slachtoffers daarvan gezien. In Kenia bijvoorbeeld, in Oeganda bijvoorbeeld. Vreselijk. Vreselijk. Hele dorpen kapot gemaakt. Verlamd geraakt. Gescheurd tot op het bot. En dat is precies waar onze God voor is gekomen om te zeggen, dit gaat anders. Dit is het systeem. Dit is het verhaal. Dit is zoals het gaat. Ik kwam van boven. Werd de alleronderste. De allerhoogste werd de alleronderste. Ging de alleronderste weg. Onvoorstelbaar. Zo bijzonder. Wat je dus ziet is de allerhoogste die de alleronderste weg gaat, zegt de volgende dia. En zo overwinnaar wordt. Dit is uw God ten voeten uit. Dit is uw God ten voeten uit. Dus als hij vandaag komt, Tot het moment, hè, laten we wel wezen, tot het moment dat hij zegt, ora est. Nu is het genoeg. Tot dat moment komt onze God altijd in een dienende houding. Komt onze God bij jou om te vragen, mag ik je voeten wassen? Mag ik je dienaar zijn? In Filippenzen lazen we dat net, hè? Hij besloot om een slaaf te worden. En zo werd hij ook mens. Hoe staat het er letterlijk? Want anders ga ik weer dingen zeggen die helemaal niet goed zijn. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. Toen dacht ik, wat apart, hè? Daar hebben ze zeker verkeerd opgeschreven. Er moet staan, hij werd een mens en nam de gestalte aan van een slaaf. Maar dat staat er niet. En daar kun je wel over gaan zitten zeuren natuurlijk, over een paar van die woorden. Maar ik denk dat God, want slaaf is gewoon doelos, staat er dan, is gewoon dienstknecht, dienstbaar. En dat is het programma wat hij in mij wil gaan schrijven. Dat ik een mens word die geeft, die uitdeelt, die zegent, die goed spreekt. Dat zijn mijn programmaatjes die gaan veranderen. Als hij de kans krijgt in mij, de ruimte, de tijd. En tijd met hem wordt zijn kwaliteit. Mijn lange ei, zeg ik altijd. En dat is zo gaaf. En ik hoop zo dat jullie meer en meer, net als ik, daarna mogen gaan verlangen. En ik hoop dat je daarmee een gevecht levert zelfs. Dat je niet tevreden bent met je eigen programma's. Maar dat je zegt, Heere, verander mij. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Gisteren nog gezongen met een hele club van OMF, Minded Zendelingen en Zendelingenondersteuners met hun dag. Fantastisch. En als ik dan zie wat er in Noord-Korea gebeurt, als ik dan zie wat er in China gebeurt, wat voor tegenstand daar is tegen het evangelie en hoe deze mensen blijven dienen, vind ik zo mooi. God ten voet uit. Zo komt hij, vandaag de dag ook. Als ik het even in een schema mag zetten, dan zie je het volgende gebeuren. Kijk, Jesaja 14 vers 12, punt 1 is ten hemel opstijgen, punt 2 zetel op de berg van de samenkomst, punt 3 is opstijgen boven de hoogten van de volken. Bij de Filippenzen, bij de Heer Jezus, is het precies andersom. Punt 3, hij heeft zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden tot de dood. Punt 2, gestalte van een dienstknecht aangenomen. Niks samenkomst. Niks, ik hoef de aanbidding te ontvangen. Hij gaf het weg. En punt 1, goden gelijk zijn, niet als een roof achter. Niet willen vasthouden. En als je dat tegenover elkaar zet, gebeurt er het volgende. Hij kwam van beneden, hij kwam van boven en doet echt precies het tegenovergestelde. Onvoorstelbaar. De verscheurdheid van deze wereld en de angst die ontstond toen Adam en Eva die eerste vrucht namen, die verboden vrucht namen, bladeren en achter de struikjes, dubbel zorg dat je niet gezien wordt, schaamte, grote schaamte, schuldgevoel, verlamdheid, want dat is wat de consequentie ook is. En God die zegt, Adam, waar ben je? Of zei hij het anders? Misschien lees jij het ook wel zoals ik het vroeger las. Adam! Waar ben je? Zo lezen sommige mensen het. Echt waar. Maar God zocht met vanuit zijn hart, vanuit zijn liefde. En natuurlijk wist hij al lang wat er gebeurd was. Maar Adam moest weten waar hij was. Oftewel, ik moet weten waar ik ben als hij mij roept vanuit zijn liefde. En als hij zo gaat roepen zoals ik net riep, dan kom ik nooit. Want als ik dat zo bij mijn kinderen doe, dan zegt Gwenda al, zo komen ze nooit. Zo gaan ze het nooit eerlijk vertellen, Gert. Oh ja, dat is waar. Maar als we de ruimte proeven, en ik zou bijna zeggen de tranen in de stem, die hij daarmee uitspreekt met zijn adem, waar ben je? Dat doet hij precies hetzelfde als hij tegen die vrouw zegt, je hebt 5 mannen gehad. En met wie je nu bent is ook je man niet. Nou, ik zou denken, doe jij er maar 3. Rot op. Oh, dat mag je niet zeggen, deur in de kerk. Maar wat doet zij? Zij gaat het dorp in waar ze zich kapot voor schaamde, omdat ze een vrouw was die eruit gekikt werd gewoon, omdat ze was wie ze was. Op zoek naar liefde in haar programmaatjes. En ze ging aan die lui vertellen, moet je nou horen. Er is een man die heeft mij verteld alles precies wat ik gedaan heb. Zou hij niet de Messias zijn? Dat is en er breekt een opwekking uit in dat dorp. Dat is dezelfde God die spreekt, Adam, waar ben je? Dat is dezelfde Jezus die spreekt tegen de Samaritaanse vrouw en tegen alle anderen en tegen jou en mij vandaag. Neem de tijd. Neem de tijd. Ik kom bijna aan het eind. Ik laat deze even staan gewoon verder, dus dat is prima, want er staan er veel meer nog, maar daar ga ik even niet meer op in. Omgekeerd denken. Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is en niet op wat op de aarde is. Oftewel, bedenk, zoek de dingen die boven zijn. Colossenzen 1 is dat. Colossenzen. Oh, heb ik er net niet bij gezet. Zoek even op. Colossenzen. Colossenzen 3 vers 1 en 2. Indien je met Christus opgewekt bent, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus gezeten is aan de rechterhand van God. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op aarde zijn. En als je dat gaat doen, dan ga je leren omdenken. Het gaat om boven. En boven komt naar beneden. Dat is nog steeds zo. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook beneden. Hier op aarde. Zo ook in mijn leven. En teken maar gewoon met een krijtje, een cirkeltje om je leven heen. En zegt: Heer, uw koninkrijk komen hier. Hier wil ik opwekking. In mijn leven. Laat dat je uitdaging zijn. Want dan gaat het langzaam maar zeker doorstromen. Dan mag je steeds grotere cirkels heen tekenen. Sta je straks met een krijtje om je huis heen te tekenen, weet je wel. Moet je niet letterlijk doen natuurlijk, dat hoeft niet hoor. Maar wat er dan gebeurt is, dan laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwinnen het kwade door het goede. Dus niet dit. Of niet dat. Maar andersom. En wat er dan ook gebeurt, is wil je een groot mens zijn, zegt Jezus, kijk naar de kinderen. Precies andersom. En wil je graag zijn? Vele eersten zullen de laatste zijn. En dan komen er dus van die Grieken, hè, van die grote mannen met grote neuzen van ver weg uit Griekenland. En ze zeggen, wij willen Jezus wel zien. Wel geïnteresseerd, veel over gehoord, zou je kunnen zeggen. En vervolgens zegt de Heer Jezus, ja sorry, maar ik moet dood. Ik ga sterven, want het wordt niks als ik niet sterf. En de discipelen hebben gedacht, nou de PR-machine is goed, draait goed, de promotie is goed gelukt. En Jezus gaat spreken over zijn dood. Wat een verhaal. Hij doet het altijd net even andersom. En als je wilt overwinnen, heb dan lief. In plaats van te gaan vechten. In het Oude Testament stuurden ze gewoon zeg maar een beentje voorop. Dat was een mooi christelijk beentje. Die gingen voorop. In de oorlog. Dat is toch een raar verhaal. Maar het is allemaal net even andersom. Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je af wil nemen, ga met een bek vechten net zolang totdat je niet hoeft te doen. Nee, geef hem ook je bovenkleed. Had ik net een nieuwe jas. Weet je wel zo. Jullie hebben gehoord, je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. Maar ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Heb ik gisteren verhalen van gehoord. Alleen dan zijn jullie kinderen van je hemelse vader. Mooi hè? Mooi. Het allerlaatste, en als je heel snel wil doorklikken naar de allerlaatste dia, dan is dit het uiteindelijke antwoord. Kijk, dat zouden jullie allemaal nog voor de kiezen hebben, maar dat doe ik gewoon niet meer. Ik kan zo lang praten, dat is verschrikkelijk. Maar ja, dan mag ik de volgende keer niet meer komen. Ja, dit. Colossenzen 2 vers 17, als we het gehad hebben over 3 vers 1 en 2, dan staat er dat je je moet richten op boven, en dan staat er dat ondanks alle omstandigheden maar één werkelijkheid is. En dat is Christus. De werkelijkheid is Christus. Nou, knijp maar even jezelf zeg maar in de arm. In je situatie waar je in zit, die verrekte moeilijk kan zijn. Wij hebben gisteren 30 jaar feest gevierd, 30 jaar huwelijksfeest gevierd van Gerrit en Margreet, vrienden van ons. En Gerrit en Margreet, die hebben te horen gekregen dat Gerrit niet heel lang meer te leven heeft. En dat waren eerst al geen jaren, maar dat zijn nu ook al geen maanden meer. En toen hebben ze gedacht, ja 40 halen we niet meer, laten we maar 30 doen. Maar dat was wel dubbel. Dat is wel hun omstandigheid. En als ik dan zie hoe ze ermee omgaan, denk ik, wat, hoe kan dit? Wat bijzonder. Onvoorstelbaar. En zo hoop ik dat wij in de gebrokenheid van het leven toch dat vertrouwen leren. En leren om onze schemaatjes, onze gezindheden te veranderen in de zin om bij hem te zijn. En hem te volgen. En te doen wat hij ons vraagt te doen. En liefde hebben in plaats van te haten. en te zegenen in plaats van een hekel te hebben aan iemand. Wij mogen het getuigenis van Jezus in ons omdragen en meer worden. En dat is mijn grote verlangen, ook voor Boskoop, maar voor heel Nederland. Dat de kerk van Jezus Christus het verschil zal maken.